Een tijdje terug deed ik in het kinderwerk met een groep kinderen een oefening waarbij we gingen luisteren naar Gods stem. Het kwam uit het Bijbelverhaal voort en we hebben een gebed gedaan met elkaar waarin we Gods geest uitnodigden om te spreken en hem vroegen om hulp, om zijn stem te verstaan. En daarna waren we een minuutje stil geweest. We hadden onze ogen dicht gehad en geluisterd. En na dat minuutje deden we onze ogen weer open en vroeg ik de kinderen: en? Wie heeft er iets van God gehoord? Wie wil er iets delen? En er gingen wat handen omhoog. Het ene kind zei: God zei tegen mij dat hij altijd bij mij en mama is. En een ander kind zei: God zei dat hij blij met me is. En toen ging er een hand omhoog van een jongen. Ik ging naar hem toe en ik werkte met een microfoon, dus ik hield de microfoon bij hem. En hij zei: ja, toen we aan het luisteren waren met onze ogen dicht, toen knipperde ik zo heel kort eventjes. En toen zag ik daar bij de deuropening een engel staan. En ik schrok gewoon een beetje van die plotselinge opmerking. En meteen begonnen er eigenlijk allemaal radartjes in mijn hoofd te draaien. En niet de leuke radartjes. Want er kwamen meteen allemaal van die hele volwassen gedachtes bij me op. Een kind wat zomaar een engel heeft gezien. Nou, misschien knipperde die wel en liep er toevallig net een kidswerker in zijn gele shirt daar langs die deuropening en dacht hij dat het een engel was door hoe het licht viel of zo. Of nog een kritischere, nadere gedachte. Misschien is het wel een kind wat gewoon heel graag aandacht wil en gezien wil worden en daarom met een heel spectaculair verhaal komt. Andere kinderen horen Gods stem, maar ik zie wat. Of misschien is het wel een kind met gewoon een hele rijke fantasie. Maar ja, ik sta daar met een microfoon in mijn handen tegenover een zaal van 50 kinderen, dus ik moet nu wel wat gaan zeggen. En ik sta daar een beetje met mijn mond vol tanden en in het moment stamel ik naar de kinderen toe: jongens, dat hij net een engel heeft gezien. Geloven we dat hier een engel was? En die hele zaal met kinderen, unaniem, volmondig, ja! En ik, als kidspastor, met al die radartjes in mijn hoofd, nou, ik denk eigenlijk dat ik dat dan ook maar geloof. En diezelfde middag, toen ik weer thuis was, dacht ik nog eens over dit voorval na. Ik dacht: Jeline, je bent kidspastor, je hebt kinderwerk, je verlangt ernaar dat kinderen God ontmoeten. We vragen God om te spreken en dan ziet er een jongen een engel. En jij bent verbaasd? Durf ik het nog te geloven? Durf ik het nog wel te geloven? Of zijn die radartjes in mijn hoofd zo geoefend, omdat ik als volwassene al zoveel gezien heb? Misschien wel zoveel meegemaakt heb dat ik er een beetje verbitterd of teleurgesteld door ben geraakt. Dat ik sceptisch geworden ben omdat er te vaak gebeden zijn geweest die niet verhoord werden zoals ik gehoopt had. Of dat ik teleurgesteld ben omdat er een woord van God was gesproken waar ik vervolgens helemaal niks meer van zag. Durf ik het nog wel te geloven? Ik wil zo iemand zijn die het nog kan geloven. Dat gebed iets in beweging zet, dat God kleine en grote wonderen doet, dat God spreekt, dat God levens van de meest onbereikbare mensen kan raken en transformeren. En dat hij jou en mij, gelovende, twijfelende mensen, daar zelfs voor wil gebruiken. Ik wil zo graag het nog geloven. Ik wil dat bold faith hebben. Net zoals de kinderen in ons kinderwerk die nog engelen zien en volmondig ja daarop zeggen. Naar aanleiding van dit voorval ben ik de Bijbel ingedoken en ben ik gaan zoeken: oké, dat geloof wat we hier met elkaar delen, wat is dat dan voor geloof? En waar haal je dat dan vandaan? En als we kinderen opdragen vandaag, wat voor geloof hopen we dan dat ze hier mogen ontdekken en ontwikkelen? Bold faith, daar gaan we het vandaag met elkaar over hebben.
En je moet, voordat we de preek induiken, even van mij weten. Mijn brein werkt heel associatief. Dus ik heb niet zoals Marcel zo'n hele nette 3 punten preek. Ik heb er wel 3 punten in vandaag. Maar ik doe ook heel veel losse uitspraken. En daarom wil ik je aanmoedigen om lekker mee te schrijven. Dus ik weet niet of je je preeknotitieboekje bij je hebt. Of pak anders je telefoon. Want soms in een preek is er zo'n losse zin die je even kan raken. En die je wil pakken en meenemen je week in. Omdat je gelooft, hey, dit is misschien wel een woord wat God vandaag tegen mij wil spreken en wat ik vast wil houden. Dus schrijf lekker mee en dan kan mijn associatieve brein helemaal los. Want ik ga een soort collage voor je neerleggen met allemaal elementen die elkaar aanvullen en die samen weer één geheel vormen over bold faith. Nou, wat betekent bold faith nou? Want het is iets anders dan dik gedrukt geloof, Ctrl-B op je laptop. Als ik bold faith vertaal, dan zou je dat kunnen vertalen naar brutaal geloof. Of met een wat oud-Nederlandser woord, stoutmoedig geloof. En het gevoel wat er misschien nog wel het meest bij hoort, bijpast vandaag, is stoute schoenen geloof. Het ik trek mijn stoute schoenen aan geloof. En ik denk namelijk dat stoute schoenen geloof, geloof is waar Jezus echt heel blij, heel enthousiast van wordt. Want als ik de Bijbel lees en ik zie mensen die naar Jezus toekomen met stoute schoenen geloof, dan zie ik dat hij ze bewondert. Dat hij ze erom eert. Dat hij zegt, nergens in Israël heb ik zo'n groot geloof gezien. En hij komt in actie. Denk maar eens aan Jairus, die de boodschap krijgt dat zijn dochtertje gestorven is, maar toch vast blijft houden aan zijn geloof in Jezus. Denk maar eens aan de bloedvloeiende vrouw, die zelf zegt, Jezus hoeft niet eens te weten waar ik ziek ben. Ik hoef niet met hem in gesprek. Als ik alleen maar zijn kleed aanraak, dan zal ik al genezen. Ze trekt de stoute schoenen aan en gaat door de menigte heen naar hem toe. Denk maar eens aan de Romeinse hoofdman, wiens knecht ziek is. Hij zegt, Jezus, u hoeft niet eens naar mijn huis te komen. Ik heb zo'n bold faith dat ik weet dat als u het woord maar zou spreken, dan geneest mijn knecht al. Jezus wordt enthousiast en hij komt in actie. Maar we zien Jezus niet alleen in actie komen als het gaat om stoutmoedig geloof. Hij onderwijst zijn discipelen er ook over. En dat gaan we met elkaar lezen uit Lucas 11. En dit is een stuk waarin hij net zijn discipelen heeft leren bidden. Hoe mag je nou spreken tot God de Vader? En daarna komt het volgende stukje wat we lezen. En je moet even weten, in de tijd van Jezus was gastvrijheid echt knijterbelangrijk. Als er een gast bij jou thuis kwam, dan zette je die een maaltijd voor. Maakt niet uit als het midden in de nacht was. Want door jouw gastvrijheid liet je zien aan je gast hoeveel je die persoon waardeerde. Dus dit hoorde echt. Dit was belangrijk. Komt-ie. Lucas 11, vers 5. Daarna zei hij, Jezus, tegen hen: stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: wil je mij 3 broden lenen? Want een vriend van me is na een reis bij me gekomen en ik heb niks om hem voor te zetten. Nou, veronderstel nu dat die vriend bij wie wordt aangeklopt zegt: joh, val me niet lastig. De deur is al gesloten, mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik heb mijn pyjama al aan en mijn make-up al af. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt. Ik zeg jullie, zegt Jezus, als die vriend al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd, brutaal en stoutmoedig aandringt. En hij zal hem alles geven wat hij nodig heeft. Waarom vertelt Jezus dit verhaal aan zijn discipelen? Omdat het niet alleen gaat over die 2 vrienden in het verhaal, maar omdat het gaat over hoe de discipelen en wij ook met God om mogen gaan. Want als je verder leest in dit stukje, legt Jezus de koppeling naar de Vader toe. Klop maar aan de deur bij God de Vader en hij zal open doen. Klop maar en hij zal je zijn Heilige Geest geven. Jezus moedigt zijn discipelen aan om ook die stoute schoenen aan te trekken en te vragen. En Tim Keller, een theoloog, die heeft hier een mooie uitspraak over gedaan die ik met je wil lezen. Ik zeg hem eerst even in het Engels. Tim Keller zei: "The only person who dares wake up a king at 3 a.m. for a glass of water is a child." De enige persoon die zich zo vrij voelt, die de brutaliteit heeft om midden in de nacht een koning wakker te maken voor een glaasje water, is een kind. Zo vrij als een kind mogen wij omgaan met God. Jezus zegt, als die vriend al de deur open doet om een brood te geven, hoeveel meer mag je dan wel niet verwachten van een liefdevolle vader? Dus klop maar, vraag maar, maak maar je noden bekend. Trek maar je stoute schoenen aan, want Jezus wordt er blij van als we zo groot geloof hebben dat we God durven te vragen om wat we nodig hebben. Punt 1 van mijn preek. Bold faith durft te vragen. Oké, Jelina, mooi. We mogen vragen. Maar we weten allebei ook dat de complexiteit van het leven wel even wat ingewikkelder is. Want het is niet zo dat ik altijd direct krijg waar ik om vraag. En even als we terugdenken aan Jairus, de bloedvloeiende vrouw en die Romeinse hoofdman. Waar haalde die dat grote geloof vandaan? Ik ben de Bijbel ingedoken en ik heb een verhaal gevonden waarin twee mensen geconfronteerd worden met een grote uitdaging. En een van die twee weet de plek te vinden waar je dat geloof uit kan putten. We gaan met elkaar het verhaal van Barak en Deborah lezen. Uit Richteren 4. En Deborah is een beetje een voorbeeld voor mij geworden in stoute schoenen geloof. Wat je even moet weten, in deze tijd, het volk Israël leeft in hun land nadat ze dat met Jozua ingenomen hebben. Maar ze hebben niet alle vreemde volken uit het land weggejaagd. Dat betekent dat ze tussen vreemde volken in leven en dat brengt hen in een soort cyclus, een patroon waarin ze vastzitten. Door die vreemde volken gaan ze ook andere afgoden dienen. Daardoor komt er lijden en onderdrukking. Vanuit die nood roepen ze tot God en God stuurt dan een rechter. Een rechter die het volk weer op het rechte pad brengt. Maar ja, als die rechter overlijdt, dan vallen ze eigenlijk meteen weer terug in diezelfde cyclus. En dat herhaalt zich een heel aantal keer. En in de cyclus die we nu gaan lezen is Deborah de rechter die recht spreekt. Richteren 4 vanaf vers 1. Na de dood van Ehud deden de Israëlieten weer wat slecht was in de ogen van de Heer. Daarom leverde de Heer hen uit aan koning Jabin van Kanaan, die regeerde in Hazor. De bevelhebber van zijn leger heette Sisera. Hij had zijn legerkamp in Garoset Hagoyim. Jabin beschikte over 900 ijzeren strijdwagens, hier komen we straks nog op terug, en heerste met harde hand over Israël wel 20 jaar lang. Daarom riepen de Israëlieten de Heer te hulp. In die tijd was de profetes Deborah degene die Israël als rechter leidde. Ze hield zitting onder de Deborah-palm tussen Rama en Bethel in het bergland van Efraïm en daar kwamen de Israëlieten haar hun rechtsgeschillen voorleggen. Deborah liet Barak, de zoon van Abinoam, afkomstig uit Kedes in Naphtali, bij zich komen en zei tegen hem: "De Heer gebiedt u. Trek met 10.000 man uit de stammen Naphtali en Zebulon op naar de Tabor. Dan zal ik Jabins bevelhebber Sisera met al zijn strijdwagens en soldaten laten optrekken in het dal van de Kison en hen aan je uitleveren." Baraks antwoord: "Als u meegaat, dan zal ik gaan," antwoordde Barak. "Maar als u niet meegaat, dan niet." Nou, we slaan even een stukje over, maar de conclusie van het verhaal is: uiteindelijk overwint Barak met hulp van God. En vrouwen hebben nog een glansrol in dit verhaal. Dus lees hem vooral thuis vanmiddag nog eens verder. Want er zit een hele stoere en een beetje een bloederige kant nog aan dit verhaal. Wat leuk is om mee te krijgen. Hey, Barak die wordt geconfronteerd met een onmogelijke uitdaging. Want er komt een leger op hem af dat 900 ijzeren strijdwagens sterk is. En die 900 ijzeren strijdwagens, dat zegt iets over de omvang van het leger. Dat zegt iets over de rijkdom en de bewapening en de techniek die zij hebben. En historici die hebben ingeschat dat één zo'n ijzeren strijdwagen, die heeft natuurlijk paarden ervoor, maar daaromheen zit daar 10 tot 20 man aan voetvolk, aan infanteristen lopen daaromheen. Dus het leger van Sisera is ongeveer 9 tot 18.000 man sterk. En dat was indrukwekkend. Dit is niet zomaar een bergvolkje die een beetje onrust komt stoken. Dit is een legermacht die tegenover hem staat. En Baraks leger zijn mannen uit twee verschillende stammen die nog bij elkaar geraapt moeten worden en die de moed moet worden ingesproken om een onoverwinnelijke strijd aan te gaan. Ze hebben een legerleider nodig die hen de hoop geeft, de moed, het lef om op een vijand af te lopen en een strijd te gaan voeren die vrijwel zeker hun dood zal worden. En de moed zakt Barak in de schoenen. Hij heeft er het geloof niet voor. Barak zag het niet zitten. Maar Deborah, die zag wat anders. Want zij ontving een belofte van God. Hij zou het gaan doen. De Heer zou gaan overwinnen. Deborah is meer onder de indruk van God en van wie hij is. Deborah is meer onder de indruk van Gods belofte dan dat ze onder de indruk is van de 900 ijzeren strijdwagens. En in plaats van dat ze tegen God gaat praten over de problemen die op haar afkomen, gaat ze tegen haar problemen praten over de God die met haar is. En Barak, die gelooft haar ergens wel, maar zelf ziet hij het nog niet zo voor zich. Misschien was hij, net als ik met mijn radertjes, wel een beetje sceptisch geworden. Of gewoon realistisch was hij vooral onder de indruk van de aantallen van de strijdwagens. Hij had het niet in zich om de strijdtroepen moed in te spreken. Het volk had iemand nodig die het plaatje zag, Gods plaatje. Namelijk dat God overwint. Het leger had iemand nodig die ze hoop kon geven. God gaat met ons mee. Het volk had Deborah nodig. En lieve mensen, zo heeft deze wereld nog steeds Deborah's nodig. Deze wereld heeft mensen nodig die niet kijken naar de omstandigheden en de uitdagingen die er op hen afkomt, maar die hun ogen richten op God en op wie hij is. Mensen die net als Deborah Gods plaatje zien. Die niet kijken naar de grootte van de onmogelijke uitdaging, maar onder de indruk zijn van de grootte van hun God. Punt 2. Bold faith kijkt anders naar de realiteit. Bold faith ziet een ander plaatje. En dan hoop ik zo dat we als kerk, als Deborah kunnen zijn. Dat als er uitdagingen en confronterende omstandigheden op ons afkomen, dat we niet terugdeinzen, maar dat we opstaan met groot geloof. Dat we een kans zien waarin God de eer van de overwinning gaat krijgen. Dan hoop ik dat we een kerk zijn die zoals die vriend maar durft te blijven kloppen in de verwachting met die stoute schoenen aan dat een goede God en een trouwe vader voor ons zal zorgen. Ik verlang naar geloof dat niet staat of valt met de omstandigheden en wat we om ons heen zien. Maar geloof dat vaststaat in wie onze God is. God is wie hij zegt dat hij is. En ik wil mijn godsbeeld niet langer laten bepalen door wat ik om me heen zie. Maar ik wil mijn godsbeeld laten bepalen door wie hij zegt dat hij is. Maar nu moeten we wel even voorzichtig zijn. Want waar ik eerst begon met geloof maar, klop maar, vraag maar. En nu zeg ik hier, Deborah zag een ander plaatje. Ze kijkt anders naar de realiteit. Bestaat er ook het risico dat we van het ene uiterste doorschieten naar het andere uiterste. Dat we zeggen, nee hoor, ik kijk naar God en er komen helemaal geen ijzeren strijdwagens op me af. Anders kijken naar de realiteit is iets anders dan de realiteit ontkennen. Het is iets anders dan heel groot geloof spreken en zeggen, we bidden gewoon in Jezus' naam en dan komt alles wel goed. Want de realiteit is complexer dan dat. We willen niet als gemeente groot geloof spreken en daarmee maar oogkleppen opzetten voor het lijden en het verdriet en de moeite die er ook is in dit leven. Want we worden geconfronteerd met gebrokenheid. Hoe laten we die nou naast elkaar bestaan? Hoe kunnen we naast iemand blijven staan die ergens doorheen gaat en enerzijds geloof spreken, maar ook gewoon naast iemand zitten in zijn pijn en in zijn vragen? Dat doen we door heel bewust te kiezen waar we in geloven. Als je geconfronteerd wordt met een uitdaging, met een worsteling of zo'n strijd zoals Barak, geloof je dan in de oplossing? In hoe God het probleem voor je moet weghalen of oplossen, hoe hij het moet fixen? Geloof je dan in de oplossing die je vindt dat God moet geven, bijvoorbeeld de genezing, de nieuwe baan, het geld, het herstel in de relatie, geloven we in het wonder, in het door ons gewenste resultaat? Geloven we dat door maar heel hard te kloppen en heel veel te bidden en heel veel in geloof te spreken, dat we als het ware Gods hand kunnen forceren? Dat we God kunnen afdwingen, dat hij moet doen waar ik hem om vraag? Nee, want dan zou ik God toch veel te klein maken. Ik heb God niet in mijn broekzak. Hij is groter dan dat. En weet je, dat zeg ik ook tegen mezelf, want ik heb ook die lijstjes met gebedspunten waarvan ik zo graag wil dat God ze verhoort op de manier hoe ik het voor ogen heb. Maar ik heb ontdekt dat God anders werkt. Bold faith is namelijk een vorm van geloof die niet alleen gelooft in het wonder, maar die gelooft in een God van wonderen. Zelfs als het wonder uitblijft. Of als het wonder er anders uitziet dan ik zo graag had gewild. Ik geloof in een God die trouw is. Want dat is Gods antwoord op onze gebeden. Gods antwoord op onze gebeden is niet altijd de oplossing zoals ik hem bedacht had. Maar zijn antwoord is nooit anders dan wie hij zelf is en zijn aanwezigheid in onze situatie. Bold faith is geloof dat niet instort als niet mijn wil geschieden. Bold faith, punt 3, blijft staan. Zelfs als het wonder uitblijft of er anders uitziet. Omdat bold faith gegrond is, niet in wat God voor mij zal doen, maar in wie hij is. Maar dan even kritische noot, want als dat stoutmoedige geloof niet per definitie een gegarandeerd wonder oplevert, als kloppen niet per definitie zorgt dat ik het resultaat krijg waar ik om vraag, waarom zou je dan geloven op die manier? Waarom zou je dan nog kloppen? Waarom vertelt Jezus daar dan over? Omdat zo geloven je ruimte geeft. Ruimte om te midden van elke situatie naar God te kijken, om te zien wie hij is en om dankbaar te kunnen zijn. Omdat er ruimte ontstaat voor verwondering. En omdat de wereld dat nodig heeft. De wereld heeft mensen nodig die nog op deze manier geloven. Dat als er oorlogen voor de deur staan, als de zeespiegel stijgt en als er pandemieën rondgaan, dat er mensen zijn die nog blijven geloven omdat ze weten dat er hoop is. Dat er mensen zijn die niet uit angst voor de situaties terugdeinzen, maar die stevig staan in hun geloof in een God. Dat er mensen zijn die zich niet zorgen maken, maar hun zorgen bij God bekend maken. Omdat ze weten dat Hij voor ze zorgt. Dat er mensen zijn die te midden van tekort kunnen blijven uitdelen en weggeven. Omdat ze alles al van God ontvangen hebben. Dat er mensen zijn die kunnen blijven liefhebben en vergeven. Zelfs in tijden van polarisatie. Omdat ze Gods liefde en vergeving kennen. De wereld heeft Deborah's nodig. En ik wil bij die mensen horen. En ik hoop, Mozaïek 033, dat jij ook bij die mensen wil horen. Net zoals de kinderen. Dat als ons ratio en die radertjes het dwaasheid vinden, dat we ons toch weer kunnen overgeven aan dat stoute schoenen geloof. En dat hoeft niet zonder horten en stoten. Dat hoeft niet van een leien dakje te gaan. Geloven met stoute schoenen aan mag met knikkende knieën van de angst. Dat mag met gebalde vuisten van woede of gevoel van onrecht en onbegrip. Dat mag met de tranen over je wangen vanuit het verdriet waar je in staat. En dan toch naar God blijven kijken. Bold faith blijft te midden van alles geloven. Want Jezus blijft mijn redder en mijn Heer. Lieve gemeente, wat hoop ik nou dat al deze woorden, die drie punten, bold faith durft te vragen. Bold faith kijkt anders naar de realiteit en bold faith blijft staan, ook als het wonder uitblijft. Wat hoop ik dat dat met je doet? Ik hoop dat je blijft bidden. Ik hoop dat je blijft kloppen voor die situatie waar je al zo lang voor bidt. Voor je kind dat misschien God kwijt is. Voor die relatie waarin herstel nodig is omdat er zoveel afstand en verwijdering is. Voor die patronen waar je in vastzit en maar niet uit los kan breken. Voor de last die je draagt. Ik hoop dat je blijft kloppen en vragen aan onze lieve Hemelse Vader wat je nodig hebt. Ik hoop dat je kan blijven komen tot overgave. Dat je kan danken en aanbidden in elke situatie. Want zelfs als de uitdaging zo groot is dat die niet te overwinnen lijkt, is ons plaatje dat we geloven in een God die al overwonnen heeft. De profeet Habakuk zegt het heel mooi in zijn boek, en dat zijn de woorden die ons tot slot mogen aanmoedigen. Die lezen we met elkaar en daarna zingen we nog een lied. Habakuk 3, vers 17. Al zou de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akker staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer in de omheiningen, al was er helemaal niks meer en zat alles tegen. Toch zal ik juichen voor de Heer. Ik zal jubelen voor de God die mij redt. Want God de Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als hinden. Hij laat mij over toppen van bergen gaan. En daarom gaan we afsluiten met een lied van aanbidding. Dat in welke situatie je ook zit, of jij hier zit met een hart vol vuur en geloof en jouw vuurtje is aan, of dat je hier zit met je twijfel, met je sceptische radartjes, dat we naar God gaan kijken. Te midden van elke situatie, dat we onder de indruk gaan zijn van wie Hij is. En ik wil je uitnodigen om niet te kijken nu naar jouw uitdaging, naar jouw 900 ijzeren strijdwagens, maar je ogen te richten op Jezus, de beginner en voleinder van ons geloof. En of dat voor jou nou is, met je handen geheven, in overgave, belijdend wie Hij is. Of dat je op je knieën komt en zegt, Heer, ik weet het niet, maar ik durf voor het eerst weer te kloppen. Laten we met elkaar ons vasthouden aan Jezus en af en toe die stoute schoenen aantrekken. We zingen met elkaar.